De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
De risicorapportage financiële markten van het Centraal Planbureau en een digitale roadshow zorgt voor een razendsnelle beursgang van Douwe Egberts. Het is tijd voor het beleggerspanel bestaande uit Mary Pieterse Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. Van een afstandje, welkom.
Ja, hallo.
Goedemiddag.
Iedereen is er. Met iedereen bedoel ik uiteraard ook mijn zakenpartner van vandaag, AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Laten we beginnen bij jullie laatste transactie, jullie eigen laatste transactie. Wim, wat heb jij voor ons?
Ja, dat is een interessante belegging, denk ik. Je hebt het eerder over de milieuvriendelijke verpakkingen gehad met Tom van Aken van Avantium. Wij hebben juist Ball Corporation gekocht en tickersymbol BLL. Het is een Amerikaanse company, maar wereldwijd actief. En dat is 's werelds grootste blikfabrikant. En waarom is dat milieuvriendelijk? Omdat dat ook minder transportkosten heeft dan glas. En ook in een veel grotere mate recyclebaar is. Meer dan 90% van blik wordt via afvalverwerkingsinstallaties teruggewonnen. En Ball Corporation leeft eigenlijk aan alle grote bierfabrikanten, bierbrouwers en frisdrank. Fabrikanten. En voornamelijk actief, of vooral in de VS, maar echt met een wereldwijd netwerk. Geringe omzetdaling, mogelijk stagnatie dit jaar vanwege de crisis. Maar de winstgroei die zal zich herstellen en die ziet er ook heel goed uit.
En hoe verhoudt zich dat inderdaad, goed dat je het zelf zegt, tot Avantium bijvoorbeeld? Hè? Dat is vooral zich richt op afbreekbaar plastic en ook de ogen uiteraard heeft gericht op Coca-Cola bijvoorbeeld.
Ja, ik denk dat de grote frisdrankfabrikanten zeg maar multichannel hanteren in de distributie. Dus meerdere verpakkingswijzen. Maar blik is heel goed te koelen in allerlei vendorinstallaties. Ik denk dat blikjes eigenlijk toch nog meer favoriet zal zijn in de toekomst dan plastic. Maar ik vind het initiatief of de ontwikkeling bij Avantium heel mooi. Maar ja, als belegger kijk je toch wel anders. Ball Corporation is een onderneming die zijn reputatie al heeft gevestigd. Zeer winstgevend is. Marge ziet uitlopen de komende jaren. Terwijl bij Avantium is dat echt nog bij wijze van spreken venture capital. Echt risicokapitaal. Maar we merken wel dat beleggers in toenemende mate belangstelling hebben voor dit soort ontwikkelingen en aandelen. Het is zogenaamd ESG, groen beleggen, environmentally. Social en governance, goed bestuur. Groene beleggingen alom wat de klok slaat. En daar passen beide beleggingen eigenlijk wel goed in.
Maar, als ik het,
maar op een heel andere schaal.
Wat, dan zeg jij wel, Avantium, dat is toch wat meer risico nemen. Je moet nog maar kijken of dat allemaal wel gaat werken zoals nu wordt voorgespiegeld. Overigens was Tom van Aken daar uiteraard, kan ook bijna niet anders, heel hoopvol over. En we hebben een voorsprong van 3 tot 5 jaar. En we hebben het langste deel van de weg al afgelegd. Maar tegen zo'n al gevestigde naam waar jij het nu over hebt, is het dan toch lastig winnen?
Ik denk het wel. Maar goed, dit is productontwikkeling. Overigens ook zo'n Ball Corporation doet van alles aan productontwikkeling en ook aan innovatie. En vooral in distributietechnieken. Overigens, ze zijn voor 90% blikfabrikant. Ze zitten voor 10% ook in aerospace, een stukje in defense. Maar vooral ook in aluminium leveranties voor satellieten.
Mary, dit moet jou allemaal als muziek in de oren klinken. Of het nou Avantium is of deze Ball Corporation. Het is allemaal duurzaam. Het is duurzaamheid dat de klok slaat, heb ik Wim net horen zeggen. En daar hadden wij toevallig de laatste keer over dat we elkaar spraken.
Ja, absoluut. Daar hadden we het zeker de laatste keer over. Dat het beleggen in duurzaam was natuurlijk al een trend. Maar die trend is wel zeg maar bevestigd geworden qua risicorendementen in de coronacrisis. Dus past helemaal in het plaatje. Wij zijn ook elke dag bezig met onze duurzame beleggingsportefeuille natuurlijk weer bij te stellen. Maar Wat ik vooral wilde opmerken ten aanzien van de laatste beweging die wij hebben gemaakt in onze portefeuille, is dat we aandelenpositie over de hele flank wat hebben teruggebracht. En dat nu in cash aanhouden, in kassa aanhouden. Omdat we ja toch wel naar die rally met enige verbazing kijkend kijken naar ook naar gelang van wat er gaande is in de werkelijke economie. En daar nog allerlei risico's zien. Dus we hebben de aandelenpositie wat teruggebracht. We blijven wel voorkeur geven aan Amerikaanse aandelen. En ook aan de informatie, technologie en gezondheidszorg sectoren. Die hadden wij al op overwogen staan. Dat heeft goed gewerkt in de portefeuille. Wat we nieuw hebben gedaan qua sectorenpositie is dat we positiever zijn geworden op de sector consumentengoederen en wat negatiever op de financiële sector. Dus dat zijn onze laatste aanpassingen geweest in de portefeuille, Thomas.
We komen nog over die volatiliteit te spreken, maar als ik daar alvast op mag voorsorteren, dan zie jij dus heel veel risico's en kun je niet helemaal verklaren dat die rally überhaupt plaatsvond.
Nee, dat is moeilijk te verklaren als je ziet wat er in de economie gebeurt. Hoe hard bedrijven, consumenten, de werkgelegenheid wordt geraakt. Is dat, kijk, dat zeg maar bedrijven in de informatietechnologie en de gezondheidssector het heel goed doen. Dat snapt natuurlijk iedereen. Dat zijn ook vooral de sectoren die de rally enorm hebben gedragen eigenlijk. Maar daar komen we straks nog uitgebreider over te spreken.
Zeker. Laten wij nu dan gaan praten over het Centraal Planbureau. De coronacrisis zou kunnen uitmonden in een nieuwe eurocrisis. Dat blijkt vandaag uit de risicorapportage Financiële Markten. Het CPB wijst onder andere op de verwevenheid in een aantal landen tussen banken en overheden, omdat banken staatsobligaties bezitten. Dat leverde al eerder problemen op, 2010. Zo erg ver in het verleden is dat overigens niet. Is er niet heel veel ook veranderd, Wim? Of is dat vooral wat ons wordt wijsgemaakt?
Nou, er is wel wat veranderd. Een risicotransmissiemechanisme is natuurlijk het internationale bankwezen. En de banken hebben wel degelijk afgelopen 10 jaar fors hogere buffers opgebouwd. Hogere kapitaalratio's. En er is ook wel getracht met resolving mechanismes, oplossingsmechanismes, zeg maar, om een bank wat keuriger failliet te laten gaan, mocht dat eventueel noodzakelijk zijn. Ja. De centrale banken zitten er allemaal wat strakker op. Maar het lijkt wel alsof deze crisis wat te snel op de vorige komt. Het is heel goed dat het Centraal Planbureau al deze risico's signaleert.
Ik signaleer ook een risico, zo'n verbinding die plotseling wegvalt. Je was bij het signaleren van de risico's gebleven dat deze crisis wel heel snel volgt op de vorige. En dan kun je het weer oppakken.
Ja, het is heel goed dat het CPB zo'n risicoanalyse doet. En dat doen ook andere instellingen, zoals de Bank voor de Internationale Betalingen en ook natuurlijk het IMF, de centrale banken. Wat we zien is dat centrale banken en allerlei instellingen toch ook wel wat dichter erop zitten. En dat met de toegenomen kapitaalratio's, de hogere buffers, de risico's toch wel wat zijn afgenomen. En je ziet ook dat de ECB is aan het kopen. En houdt daarmee ook de rente laag. En daarmee ook wel een belangrijk risico voor die Zuid-Europese landen, zeg maar, in control.
Ja, maar wat bedoel je overigens met het feit dat deze crisis wel heel snel volgt op de vorige? Want ik heb ook wel eens begrepen dat wij relatief kort van memorie zijn. En het feit dat we nu dus weten dat het in 2010 uit de hand liep, ervoor zou kunnen zorgen dat we in 2020 dit soort risico's niet meer gaan lopen.
Nou, je hebt altijd een zekere herstelperiode nodig. En natuurlijk om die buffers op te bouwen. En kort van memorie. Misschien word ik wat ouder dat ik in het vak zit. Dan kan je zeggen van ik heb het allemaal eerder gezien. Maar iedere crisis heeft natuurlijk zijn eigen specifieke bijzonderheden. Eerlijk gezegd denk ik nu dat de banken er toch wel beter voor staan dan de vorige keer.
Crisis is natuurlijk ook goed overigens, toch? De Europese bankautoriteit heeft al gezegd, er zijn meer dan 1.000 miljard euro aan slechte leningen op dit moment. Dat zijn natuurlijk, moet je alles in verhouding zien, maar
En dat is inderdaad een punt. Dat was denk ik nog niet allemaal helemaal weggewerkt. En je ziet eigenlijk ook dat Zuid-Europa, Spanje, maar vooral Italië, afgelopen 10 jaar niet gegroeid is. Heeft zich nauwelijks hersteld van de vorige crisis. Dus daar zit zeker een risico in. Maar je moet de wereld wijd kijken. En dit was echt een gezondheidszorgcrisis waarvan we natuurlijk ook een heel harde economische schok hebben met die wereldwijd de lockdowns, maar de crisis zit niet in structurele onevenwichtigheden en in het systeem zoals dat de vorige keer wel het geval was.
Mary,
en de centrale banken en overheden doen er alles aan om nu te voorkomen dat het toch wel een blijvend economische schok wordt.
Ja. Hoe groot schat jij de risico's in? Want het CPB zegt dit natuurlijk niet voor niets.
Nee, dat klopt. Kijk, en zij wijzen eigenlijk op het spanningsveld tussen de oplopende schulden. Hè, bij heel veel partijen, met name bij overheid die eigenlijk alles op zijn balans haalt. De schulden die ze dus vanwege de steunpakketten die ze verlenen aan bedrijven, onder andere, lopen die schuldquota's enorm op. Wij verwachten bij ABN AMRO bijvoorbeeld dat de schuldquote voor Italië aan het eind van dit jaar op 155% van het bruto binnenlands product zal staan. Dat was aan het begin van dit jaar 135%. Dat is een forse toename. Dan heb je dan aan de andere kant heb je de Europese Centrale Bank die al die schulden opkoopt. Daardoor lopen die risicoopslagen, die nemen af. In het midden van de crisis was de risicoopslag op Italiaanse staatsobligaties, 10-jaar obligaties, ruim 3%. Dat is vorige week onder de 2% gezakt. Maar ja, Daar zit dus wel een spanningsveld. En dat is met name waar het CPB, en ik vind ook heel terecht, op wijst.
Het CPB zegt dus volgens mij inderdaad, de bedrijven die vangen nu de klappen op. En eigenlijk hebben ze ook nog wel wat meer ondersteuning nodig voor de wat langere termijn, want anders dan redden ze het niet. Maar door die ondersteuning te bieden kom je inderdaad heel erg in de problemen wat betreft de overheidsfinanciën. En die balanceeract, dat is wat er op dit moment op het programma staat, of niet?
Ja, dat klopt. En we zullen dus allemaal moeten kijken, ook als beleggers zijnde, hoe het stof gaat neerdalen en of je dan nog voldoende voor het risico wordt beloond voor datgene wat je in de portefeuille hebt. Daarbij moet je natuurlijk ook rekenschap geven van het feit dat zeker aan de kant van de obligatiekant, dat heel veel beleggers hun portefeuille inrichten op basis van zogeheten benchmark indexen. Nou, als de schuldquotes oplopen, dan loopt ook het aandeel van zo'n land in zo'n index op. Hè? Dus in zo'n eurozone index voor staatsobligaties, ja, daar is het aandeel van Italië op het ogenblik ruim 20%. Aandeel van Spanje ruim 10%. Dus daar wordt dus ook, zeg maar, ook een natuurlijke beweging dan vanuit beleggers richting de staatsschuld van dat soort landen.
Wij gaan, het is al eerder gezegd, nu spreken over volatiliteit. En dat doe ik met Mary Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger, en mijn zakenpartner is AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En er wordt alweer gezegd dat er een zekere kalmte heerst op de aandelenbeurzen. Het FD kopte dat afgelopen vrijdag, zei er wel bij, dat is slechts schijn. De beurzen zijn kalmer gaan bewegen, maar op de achtergrond is nog veel onrust onder beleggers. Bepaalde fondsen stuiteren op en neer. Wim, wat is jouw eerste analyse?
In ieder geval dat die kalmte er wel is op totaal marktniveau. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de angstbarometer, waar beleggers heel vaak naar kijken, de VIX, die is van boven de 80 zelfs naar onder de 30 teruggekomen. Dus dat duidt relatieve kalmte aan. Wat het analyseartikel van het FD zegt, is dat onder de index, onder de oppervlakte, toch wel enorme volatiliteit, verschillen zijn in performance. Ja, daar is ook reden toe. Er zijn heel uiteenlopende bedrijfseconomische ontwikkelingen tussen de verschillende sectoren. Dat werd net ook al even aangeduid. IT en gezondheidszorg en ook levensmiddelen, supermarktketens en dergelijke, die doen het heel goed. Maar er zijn ook veel bedrijven die natuurlijk een omzet enorm weg zien vallen. Overigens, daarvan zijn ook heel veel in herstel. Wij zijn wat positiever dan ABN AMRO over onze aandelenbeleggingen. En wij hebben die per saldo afgelopen weken nog niet afgebouwd. De indicator waar nu echt de markt naar kijkt, dat is zeg maar het afnemend aantal besmettingen en het aantal afnemend relatief dan nieuwe aantal sterfgevallen en vooral de versoepelingsmaatregelen. Dit is een unloved rally, omdat we echt over de kloof heen moeten kijken. Maar beleggers rekenen erop en er zijn ook heel veel maatregelen door overheden en centrale banken genomen om deze recessie van korte duur te doen zijn. En er zullen ook bedrijven en de winstcijfers zich in de loop van volgend jaar fors kunnen herstellen.
Nou, Miri, heb jij je al laten overtuigen door alles wat Wim nu zegt?
Ja, dat klopt, hè. En de markt is ook erg verdeeld. Er zijn inderdaad een kamp van analisten die zeggen van nou, we zijn voorbij het ergste punt. Maar er zijn ook het andere kamp, en daar zitten wij dan een beetje meer in, die zeggen van nou, kijk uit, want het herstel en het openen, heropenen van de economie gaat maar heel langzaam. En er zou nog wel eens, doordat we weer open gaan, ook weer een tweede golf aan kunnen komen. En dan moeten we allemaal weer wat meer op slot. Daar zijn we ook nog wel enigszins beducht voor. Maar als we bijvoorbeeld dan zien dat aandelen in de informatietechnologie sector bijvoorbeeld alweer boven het niveau staan van waar we de coronacrisis mee ingingen. Nou, dan houden we ons hart wel een klein beetje vast. Overigens is die volatiliteit niet alleen in de aandelensector. Als je bijvoorbeeld kijkt naar olie. De olieprijs danst ook ontzettend op en neer. En daarmee ook alle aandelen die daar bijvoorbeeld weer mee gemoeid zijn. Dus de volatiliteit is nog wel breder onderling als alleen de aandelenmarkt.
Maar kijk, de volatiliteit die komt ook door marktverstoringen. Doordat er een rush was, een run naar liquiditeit. En daar weet Miri wellicht nog veel meer van dan ik. Maar vooral in bedrijfsobligaties waren er enorme verstoringen in de markt. Daar zie je dat het herstel nog even wat langer duurt dan bij de aandelenkoersen. Daar zitten ook wat hogere risico's. Bijvoorbeeld aan de energiesector gerelateerde leningen, de high-yield leningen. Maar we zien toch over het algemeen dat de financiële markten echt vooruitkijken. En die zien gewoon dat de economie weer open gaat. En dat gaat voor veel landen toch zelfs wat sneller dan verwacht.
Ja, ik wil met jullie naar iets wat ook sneller ging dan verwacht. Namelijk de beursgang van GDE Peet. Daar valt Douwe Egberts onder. Ze zijn weer te vinden op het Damrak, ik geloof sinds afgelopen vrijdag. En de vraag is, doen jullie als Soros, stappen jullie in? Miri, heb jij het gedaan? Of nee, natuurlijk eigenlijk niet helemaal jullie met je misschien, maar ingestapt of niet?
Nee, we hebben het nog niet in de portefeuille opgenomen. ABN AMRO zat ook niet in het consortium van banken wat deze beursgang begeleidde. Als ik zelf kijk, even vanuit mijn privé-oogpunt, was het toch wel een mooie introductie weer. Mooie herintroductie en ook blij om het aandeel weer op onze AEX te zien.
En wat voor sentimenten spelen er dan een rol? Als je zegt mooie introductie, blij dat het weer terug is, is dat toch gewoon Nederlands trots?
Ja, dat. Maar ook dat in deze tijd kan. Toch een tijd die heel onzeker is. En alle positieve geluiden die ik dan in de krant erover las. Ook blij om weer eens een keer positief nieuws te zien over markten. Dan alleen maar het negatieve, zeg maar.
En als je het hebt over wat er dan toch kan, heb je het dan ook meteen over hoe zo'n IPO vormgegeven wordt? En vorm krijgt ook via digitale roadshows bijvoorbeeld?
Ja, daar heb ik het zeker over. Want daar zie je ook dat de nieuwe vorm van werken is gelukt. Hè. Bij aandelen is het heel belangrijk dat je vooraf de grote beleggingshuizen bezoekt. Dat je dat eigenlijk één op één doet. Dat is bij aan de aandelenkant heel belangrijk. Ik heb zelf jarenlang nieuwe emissies van obligaties begeleid. Daar gingen wij ook naar de locaties, maar daar brachten we investeerders eigenlijk altijd bij elkaar in een groep. Aan de aandelenkant gebeurt dat niet, omdat beleggers van elkaar eigenlijk niet willen vertellen wat ze voor waarde in het aandeel zien en wat ze daarbij in hun hoofd hebben. Heel interessant. Dus die moet je eigenlijk één op één bezoeken. Nou, dat is nu allemaal virtueel gedaan, voor een heel belangrijk deel. En dus met succes.
Hebben ze daarmee een trend gezet, denk je?
Ik denk het wel. Ik denk wel dat als we zeg maar weer een vaccin hebben voor corona, waarvan ik hoop dat dat heel erg op de korte termijn komt, en we allemaal weer vrolijk en vrij kunnen bewegen, dat de roadshows niet volledig virtueel gehouden zullen worden. Maar dat je wel een combinatie krijgt. Een mooie combinatie tussen virtuele meetings en fysieke meetings met nog steeds, denk ik wel, de grootste partijen.
Ja, want ik kwam in het FD inderdaad een stuk tegen over die roadshows. Onder andere met de CEO van CM.com, dat ook sinds kort op de beurs te vinden is. En die CEO die was volgens mij nog steeds aan het bijkomen. Die moest van hot naar her in busjes, hotels, vluchten, you name it. Wim, dat kan inderdaad heel anders, blijkt nu.
Ja, dat kan heel anders. We hebben dat overigens wel al een aantal keren eerder gezien. Maar dit is ongekend snel ook gegaan. En deze nieuwe beursnotering en koffiegigant die valt op twee manieren in het work-at-home thema. Hè. Natuurlijk omdat we thuis veel meer koffie consumeren. En omdat Dow Jones GDP daar zeg maar de grootste afzet ook heeft. Maar ook omdat die virtueel kon plaatsvinden en in recordsnelheid. Ik heb in het verleden ook heel veel beursintroducties en introductiedineetjes en lunches bijgewoond. Ik moet zeggen, dat was wel vooral voor de aandelenemissies en ook van Amerikaanse technologie-issues.
Je gaat het missen, hoor.
Ik mis het toch wel een beetje. En ook niet alleen de lekkernijen, maar ook wel een beetje de onderlinge groepsdiscussie. Niet alle beleggers lieten zich duidelijk in de kaart spelen. Maar je merkt toch dat als je een groepsdiscussie hebt, dat je met elkaar scherp bent met de vragen. Maar je ziet, dit kan je vergelijken ook met de conference calls met analisten na publicatie van kwartaal- en jaarresultaten en dergelijke. En die s'avonds na beurssluiting vaak plaatsvinden, die je gewoon via internet ook van Amerikaanse companies kan beluisteren. En dan hoor je toch van verschillende kanten ook de vragen wel gesteld. En vervolgens ook de resultaten neergeslagen in analistenrapporten.
Maar Wim, zo'n discussie is toch ook met de handrem erop? Want wat Mary zegt klopt toch? Je gaat toch niet helemaal duidelijk maken wat je ergens van vindt, wat de waarde is, hoeveel waarde je eraan hecht.
Nee, maar je kan wel de scherpe vragen stellen, zeg maar, aan het management van de company. En dat mis ik een beetje. Dat gebeurt dus nu één op één meer. Dan is het wat dat betreft meer individueel werk voor de toehoorder of de vertegenwoordiger van die beleggingsinstelling, zoals ik er ook één mag zijn.
Dus er komt een mix van die virtuele roadshow en toch echt het handwerk, het kilometervreten in de roadshow zoals we die tot nu toe kenden.
Ja.
Ik denk dat het een hele mooie mix wordt.
Mary, wil jij
ik denk zeker dat.
Dat denk ik wel. En in de tussentijd gebeurt het dus op deze manier. Dus mooi dat ook dan beursintroducties nog gewoon op een hele goede manier kunnen plaatsvinden.
En dat nog wel van een sterk Nederlands merk. Douwe Egberts, we bespraken het met Mary Pieterse-Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger en mijn zakenpartner. Gedurende 2 uur was AG Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.